Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baeyema.
En in die jaren moest je geen bril hebben. John Lennon had ook een bril, maar nooit als hij optrad. Dat wist ze pas jaren later dat hij een bril had. De bril was een no-go-zone.
Het was een hele aardige meneer, maar wel met een beetje rommelig haar. Zo'n meneer die heel aardig was, maar hij zag er niet heel aardig uit.
Ja, dat stelde ze me in het vooruitzicht. In het weekend zouden we een wandeling gaan maken. Maar dat bleek toen een groepswandeling te zijn met een heel stel jonge lui. Dus dat was ook weer niet erg romantisch.
Ja, welkom bij Man met de microfoon. En we leggen het nog één keer uit.
Ja, daar gaan we.
Goed, ik rij met een oranje bus door de buurt om mensen te interviewen. Omdat ik denk, ja, dat misschien de beste verhalen wel om de hoek te vinden zijn. En elke maand presenteer ik een programma aan de hand van een thema.
Ja, heel goed.
Maar we moeten ook even nu aandacht vragen voor iets. Oh ja, we hebben iets verzonnen. Namelijk, Man met de microfoon is eigenlijk de kleinste omroep van Nederland. En elke omroep heeft
leden.
Leden, precies. En bij ons kan je nu ook min of meer lid worden.
Min of meer.
Want wij hebben nu...
Ja, wij hebben nu...
Papapapa, even samen...
De Man met de microfoon Clubcard.
Kijk op manmetdemicrofoon.nl. Als jij €25 betaalt, heb jij een clubcard.
Pak aan.
Wat je er precies mee kan.
Ja, dat weten we eigenlijk nog niet.
Maar er staat wel heel goed uitgelegd hoe je naar Man met de microfoon kan luisteren. En dat kan je dus aan mensen laten zien. Want daar gaat het om, hè. Zoveel mogelijk reclame maken via Facebook en Twitter. Dat helpt echt enorm. Net zoals recensies achterlaten in de iTunes Store. Nou, dat was het eigenlijk voordat we gaan beginnen. Ja, we gaan zo beginnen. Maar eerst hebben we ruimte voor mijn sponsor, de Koffie Company.
Hi, ik ben Erik.
Ik ben Leon.
Barista's Erik en Leon zijn onderdeel van een originele koffiecompany-reconstructie. Erik, waar was jij op de bewuste dag?
Ik zat aan een bar koffie te drinken en de krant te lezen.
Erik heeft geen dienst, maar is langsgekomen voor een koffie en een krantje. En Leon?
Kassa. Waar? Jij stond hier.
Ja.
Hier achter de kassa.
Ja. En toen...
Dicht bij de deur.
Ja, dus ik had alles, ik had goed overzicht van alles. De deur gaat open, ik zie hem binnenkomen. En hij valt heel erg op door zijn vermomming. Hij had een plaksnoor op en een sikje. En een bruine pruik.
We gaan terug naar Erik, die nog steeds aan de bar zit.
Hij wou hier dit paadje inlopen.
Hij zei letterlijk...
Is het toilet over hier?
Dit paadje.
Ja.
Hier zo. Dus hierachter, als we hier doorlopen, dan is hier geen wc.
Nee. Maar hij is er niet in gegaan ook.
Oh. Ik, want toen zei jij?
Dat hij naar boven moest, de trap op, want daar is het toilet.
Terug naar Leon.
In de tussentijd hadden zijn bodyguards voor hem koffie besteld. En die hadden Erik en ik gemaakt. En ja, omdat ik er dus best wel zenuwachtig van werd, omdat het een beroemdheid is, had ik toch maar even aan Erik gevraagd of hij de melk wilde schuimen. En ja, dus Erik geeft de koffie aan Justin Bieber en hij zegt tegen hem, I appreciate it, en hij loopt weg.
Nou Leon, exact, wat gebeurde er exact?
Tenminste, hij gaat eerst nog even zitten, neemt een paar slokken en dan loopt hij weg.
Precies. Dit was een originele koffiecompagnie reconstructie. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie, simpele zetapparatuur en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Ja, en daar ben ik weer terug. En er is misschien even een misverstand omdat je voor de allereerste keer luistert. Ja. Ben ik misschien even vergeten dat je denkt, hé, die presentatoren die lijken nogal op elkaar. Nee, ik maak dit programma helemaal alleen, maar ik kan dus alleen maar een dialoog hebben met mezelf. Dus, Chris?
Ja, dus op deze manier. Ja, door elkaar
heen en weer.
Ja, precies. Ja.
Heen en weer.
Ja, oké.
Nou, dan weet je dat. En deze keer is het thema, ja, ik dacht, de pianostemmer kwam langs, die hoor je hieronder. Ik dacht, we doen gewoon als thema muziek.
Hatsen.
En nou ja, volgens mij, ja, Chris? Ja, volgens mij kunnen we beginnen. Laten we maar beginnen. Daar gaan we. Helemaal boven in de hoge flat bij het nieuwe winkelcentrum woont Constant. En hij ziet eruit als 56, maar ik heb het opgezocht, hij is 71. Constant was een bekende Nederlandse popjournalist. Die begon bij een van de eerste Nederlandse popbladen. En later werd hij hoofdredacteur van het beroemdste Nederlandse popblad. Hij heeft ooit een pop-encyclopedie geïnitieerd. Maar toen hij jong was, wilde hij zelf popmuzikant worden. En daarom heb ik voor jullie nu 7 fragmenten uit het leven van een vroege popmuzikant. 1. Het koor.
Ik kwam uit een heel katholiek gezin in Hilversum. En ik zat op een katholieke school. En de betere stemmen die werden dan door de dirigent van het kerkkoor uit de klas gehaald. En die gingen altijd tussen de middag mee naar de kerk. Klommen de trappen op, gingen rond het orgel staan. En dan kreeg je missen geleerd en kerstliederen geleerd van die dirigent. Dus dat was al mijn eerste aanraking met muziek. En het bleek dat ik ook van muziek hield.
2. De eerste plaat.
Ik herinner me dat mijn vader vaak op zondagochtend, als we allemaal naar de kerk waren geweest, dan zo'n platenkoffer met schellakplaten pakte en plaatjes ging zitten draaien. En dan ook zelf hetzij ging zitten meedirigeren of trompet ging zitten meespelen. Maar hij had helemaal geen trompet. Dat deed hij dan met zijn mond. Dus die zat eigenlijk altijd de muziek te verpesten. En toen op een gegeven moment wilde ik ook zelf een plaatje kopen. Van mijn zakgeld of een zelfverdiend geld. En mijn eerste plaatje was van Ella Fitzgerald, volgens mij. How High the Moon en Mr. Paganini. Ik geloof dat het dat was. En ik kwam er trots mee thuis. Mijn moeder barst spontaan in huilen uit. En zegt, maar jongen, hoe heb je dat kunnen doen van je spaargeld? Oh, doe me een plezier, breng dat plaatje alsjeblieft terug. En toen heb ik gezegd, nee, daar begin ik niet aan. Vader die heeft gekoopt toch ook om de paar weken een plaat, ook een hele collectie. Waarom zou ik mijn eigen plaatje niet mogen kopen? Maar mijn moeder was een paar dagen van de kaart, hoor.
Je moest echt
huilen. Echt huilen, ja.
Drie, de sambaballen van Mick.
En toen kwamen we op de middelbare school, gingen we in bandjes. En ik zong al, dus ik was dan de zanger. Ik bewoog veel op het toneel, ik was een beetje een Mick Jagger-achtige figuur. Ik had het afgekeken van Mick Jagger met sambaballen, ook 6 sambaballen, tamboerijn en mondharmonica. Ik heb wel heel erg mijn best ervoor gedaan.
4. De leren broek.
We hadden ook een concurrerende band. Dat waren de Torero's van de gebroeders Hollestellen. En wij hebben daar ook Battle of the Bands avonden georganiseerd. Wie de populairste band van Hilversum en omgeving was. Dan kwam eerst de ene band op. En daarna de andere band. En als een soort van informele applausmeter toestand werd er dan gekeken wie er het populairst was bij de fans. Dat ging om en om. De Torero's die waren ook heel populair. Dat kwam ook omdat de drummer van de Torero's, die deed een liedje van PJ Proby, I Apologize. En de act van PJ Proby was om uit zijn leren broek te scheuren. Dat kon hij elke avond. En toen ging Ruud Klein die act nadoen. Dus die scheurde uit zijn broek en daarmee wonnen zij toen die avond.
Vijf. Haar tot over de oren.
Nou, mijn ouders vonden het heel problematisch, want dat lange haar, zeker mijn vader, die kon daar slecht tegen. Mijn ouders hadden een wat ik graag een klerenwinkel wil noemen. Een kleine zaak in Hilversum in baby- en kleuterkleding. En mijn vader heeft op een goede dag tegen mij gezegd: jij mag niet via de voordeur meer het huis binnenkomen met dat lange haar. Jij moet maar via de achterdeur binnenkomen, want jij jaagt de klanten de winkel uit.
6. Succes?
Ik geloof dat we ooit nog een keer met een plaatje of in de lage regionen van de top 40 stonden of bubbling under waren.
Teenager Music. En dan nu, teenagers, een nieuwe frisse band uit Hilversum. Ik zal later deze uitzending bekendmaken wat de naam is. Maar het nummer is I'll Be Satisfied. En de zanger is Constant Meijers. En het is duidelijk zelf geschreven.
Dus we waren op weg, maar het is uiteindelijk niet gelukt. En veel jaren later heb ik toch gemeente moeten vaststellen dat het misschien aan mijzelf heeft gelegen. Omdat ik er niet uitzag als een rock'n'roll ster. Want ik was een beetje een bleu jongetje. Ik durfde wel, maar ik was toch een beetje bleu en ik had een bril. En in die jaren moest je geen bril hebben. John Lennon had ook een bril, maar nooit als hij optrad. Dat wist ik pas jaren later dat hij een bril had. De bril was een no-go zone.
7. De naam. En nu moeten we even iets gaan uitleggen, toch, Chris?
Ja, we moeten zeker iets gaan uitleggen.
Ja, doe je allereerst even het nummer wat je hieronder hoort. Dat is van de Toreros. Dat heet Come. En de Toreros zijn wel een grote succes geworden, want die hebben onder andere gestaan in het voorprogramma van The Beatles.
Precies.
Maar
ik en nu?
Oké, nou, Chris, leg even het andere uit. Ja, dus Constant had tegen mij gezegd dat hij geen succes was omdat hij een bril droeg. En een uur later, tijdens ons gesprek, kwamen we pas op de naam van zijn band.
Long Tall Shorty en de Spectacles. En daarna werd het kortweg de Spectacles, omdat we bijna allemaal een bril droegen.
Jullie hadden allemaal een bril?
Ja, en het voor de promotiefoto. Degene die nog geen bril had, droeg dan even voor de vorm een bril. Voor de publiciteitsfoto. Hè? Ja, ook genomen die foto voor een brillenwinkel in Hilversum. Een bevriende brillenwinkel.
De Spectacles. Het is niet één no-go-zone, het zijn meerdere no-go-zones. Dit was gedoemd te mislukken, toch?
Je zegt dat eerst vertel je het hele verhaal waarom het geen succes is geworden. En nu hoor ik pas wat de bandnaam is.
Ja. Ja, nou ja, anders had je de bandnaam wel geweten als het een succes was geworden. Oh, die band.
Ja, jongelui, die zullen we niet snel vergeten. De Spectacles.
Ik ben uitgenodigd bij een meneer die woont op 3 hoog in een straat die haak staat op de rivier.
Hoi, ik ben Chris Baeyema.
Hoi, Gert van Dam, kom binnen.
Ja.
Je had een vraag.
Oh nee, ik had niet erg. Volgens mij had u mij gemaild, want u bent de liedjes... maker van de buurt of zoiets?
Nee, ik ben de stadsdeel singer-songwriter.
De stadsdeel
singer-songwriter? Een singer-songwriter betekent niet alleen dat je je liedjes zingt, zingen, maar dat je ze ook schrijft, songwriter.
Ja, ja. Welk instrument speelt u dan eigenlijk?
Nou, geen enkel. Het is niet singer, songwriter, music instrument player. Dat is het niet.
Oh ja.
En kijk, ik stel me zo voor dat jij een fly on the wall, begrijp je? Je kijkt en je ziet mij dat allemaal maken. Je ziet me die inspiratie krijgen. Is dat misschien iets voor je documentaire, toch?
Oh ja, maar dat eigenlijk, ja, zo'n programma is het eigenlijk niet.
Ik wil wel
iets doen. Maar
nou, bijvoorbeeld, ik loop naar het raam nu, hè, bijvoorbeeld. Hè?
Ja?
En dan kijk ik naar buiten en dan zie ik bijvoorbeeld... Een vrouw loopt door de straten. Ja.
Heeft u wat?
Ja, ik heb wat, ja. Een vrouw loopt door de straten, veel auto's. Het is nog droog, maar het gaat zometeen toch regenen. Weet je, zo. Zo stel ik me dat voor. Hè? Dan.
En noteert u dat dan? Of?
Nou, jij hebt toch zo'n ding nu? Ik bedoel, misschien kan je het... wat je nu net hebt opgenomen, kan je me dat sturen? Misschien is dat met een bandje, misschien een idee. Wacht even, ik moet naar de wc, sorry.
Ik
moet
even in de wc.
Gert?
Ja, ik zit even op de wc.
Ja.
Waar?
Gaan?
Ja. Oei, oei, oei. Dat lucht op, zeg. Dat lucht op.
Ja.
Ja.
Hè? Ja, heb je al een song?
Nee, ik heb nog geen song. Mijn hoofd is helemaal leeg. Ik had hele mooie beelden van balkons en licht en joelende mensen. Weet je, onrust in de wijk bijvoorbeeld. Vind ik een mooi onderwerp. Ja, het is allemaal weg. Het is allemaal weg.
Ja, maar heb je ooit al een nummer geschreven?
Nee, want ja, we zijn net begonnen. Hè. Het is net opgestart allemaal.
Is je eigenlijk je ambitie om dan ook te gaan optreden?
Ja, ergens heb ik die ambitie wel. Ik ben nu tenslotte nog singer-songwriter, maar ik wil uiteindelijk singer-songwriter-performer worden. Dat is wat ik wil.
Mijn oude overbuurman Leopold speelt heel vaak mee in bijna echte scènes, maar dit is een echt verhaal van hem en zijn vrouw Helene.
30? Nee, ik was 31, denk ik. En Helene 27. Dat was onze eerste reis samen.
Ik had jongens ontmoet op een reis die ik had gemaakt in Indonesië. 3 Amerikaanse jongens. En die woonden in San Francisco. En dat was een heel goed uitgangspunt om die reis te maken.
Maar goed, toen waren we een paar dagen bij hun op bezoek. En dan moet je bij die Amerikanen, moet je ook bij hun tante en een oom en een oma en een familie en een vriend. En dan moet je dit en moet je... En op een gegeven moment hadden we dat helemaal gehad. Dus wij na 2-3 dagen wilden wij gewoon weg.
En zij zeiden niet gaan, want je vindt nergens een plek om te kamperen.
Het is een feestdag. Ik geloof dat het 4th of July was of zo. Je slaat jezelf voor je kop. Niet doen, niet doen. We gaan het wel doen. Dus wij rijden. Ja, fantastisch. We waren al helemaal vergeten dat het inderdaad een drukte was. Want Amerika is in verhouding tot Nederland natuurlijk helemaal leeg. Dus wij rijden. En op een gegeven moment werd het wat donkerder. Toen dachten we, nou weet je, moeten we nu toch wel eens een slaapplaatsje gaan zoeken. Nou, hotelletje vol. Een bed and breakfast of een motel vol.
Alles was vol.
En het was, dat kan ik ook nog herinneren, het was volle maan. Het was wel een bijzondere nacht.
Toen zijn we gaan zoeken naar een plekje waar we dan zo verstopt mogelijk konden gaan kamperen.
En toen zijn we met onze auto afgeslagen en hobbelde, hop. Zijn we zo ver diep in het bos gegaan dat we dachten, dan zien ze niet het vuur wat we maken of wat dan ook. Dus echt een end het bos ingereden. En toen vonden we daar een soort plek waar wat ruimte was.
Toen zijn we naar een dorp gereden, want we hadden nog niks te eten. Toen zijn we naar een supermarkt gegaan. Daar hebben we barbecue eten gekocht. Daar stonden we in een gigantische rij van alle mensen die wel een camping hadden of wel een hotel.
Toen zei Helene bij de kassa tegen zo'n hele enge, dikke Amerikaan in zo'n houthakkershemd met zo'n ongeschoren en zo'n lange baard. Echt zo'n foute, enge man. Misschien had hij nog wel een revolver op zijn heup hangen. Zeiden ze van, ja, we gaan hier het stadje uit en dan gaan we naar het bos. En dan gaan we daar in het bos staan.
Dat was volgens mij een manier... Het was een hele aardige manier. Maar wel met een beetje rommelig haar. Dus een meneer die heel aardig was. Maar hij zag er niet heel aardig uit op het eerste gezicht. Nou goed.
En ik was die boodschappen zo in het plastic zakje aan het doen. Ik zeg, nee, zeggen. Dat kan je niet. Dat is een doodenge man. Dat moet je niet doen. Je moet niet zeggen dat we ergens gaan staan waar we te pakken zijn. Ik vond het heel dom van me.
Wij zijn naar ons plekje gereden en hebben daar ons tentje opgezet. Prachtig plekje.
Ik zat zo de hele tijd om me heen te kijken. En Helene vond ik nogal naïef. Die was niet bang.
Uitzicht, volle maan. Hoe mooi kan het zijn dan om zo je reis te beginnen? Want eindelijk waren we ook weer met z'n tweeën.
Ze vonden het wel gezellig en kampvuurtje maken. En ik weet nog dat ik de hele tijd zo om me heen zat te kijken in het enge bos. Ik was nog nooit zo ver in een bos geweest eigenlijk. En we gaan uiteindelijk, we kruipen in ons tentje in een slaapzak. We vallen gelukkig wel in slaap. Maar midden in de nacht worden we gewekt door keiharde muziek. Ah, weet je wel, dat je rechtop in je bed zit, omdat er vlak naast je oor gewoon een luidspreker staat te loeien.
En het was een nummer, een soort hard rock, waar werd gezongen in herhaling, Here we go again.
Here we go again. En dan zo'n aanslag op zo'n gitaar. Here we go again.
Ik schrok me helemaal gek. En meteen gingen er scenario's in mijn hoofd.
Dat was de tijd van Silence of the Lambs. Waarin je ook veel artikelen las over serial killers. Die allemaal in een soort ritueel, muzikaal ritueel nodig hebben om hun activiteiten te doen.
Dit is voor ons. Deze muziek wordt voor ons nu gedraaid.
Waarom draait iemand zo dicht bij ons tentje muziek? Waarom?
En ze zingen notabene Here We Go Again.
Again? En ik zat ook met Helene. Jezus, man, wat zit ik hier met een mooie vrouw? Wat kan ik doen? Dat stel je voor dat ze voor haar komen. Of dat ze haar gezien hebben. Dat het die man was in die winkel. Mijn leven gaat nu in ieder geval radicaal een andere kant op. We hadden nooit naar Amerika moeten gaan. We hadden nooit in the middle of nowhere. Alles was fout wat we deden. En we zaten zo rechtop in ons bed. Of in ons slaapzakje, een beetje bloot. En dat nummer af te wachten. En dat nummer dat eindigt. We zitten stil te wachten en te wachten. Nou, gelukkig niks. Komt ook niemand in. Er gaat geen rits open, niks. Oké, nou, hoe? Dan denk ik weer. En toen begon het nummer weer opnieuw. En ik dacht, dit is dus een ritueel. Dit is de tweede keer dat ze dat nummer. Hij komt in de mood nu.
Vermoorden, martelen, vermoorden. Dat speelde allemaal direct. Het was echt doodsangst.
Ik was ervan overtuigd. Ik ga dood. Ik word vermoord op een gruwelijke manier. Weer stilte. En na verloop van tijd weer dat nummer. Voor de derde keer opnieuw dat nummer. Here we go again.
Fluisterend hebben we bedacht. We gaan in de auto zitten.
We moeten weg. We gaan naar de auto. We gaan nog één keer naar de auto. En dan zien we wel. We rijden gewoon weg. En we trekken die rits open. Nou, dat was al dood en doodeng. Want daar stond hij of zij dan. Dus we rennen naar die auto toe. En we zitten naakt in die auto, midden in dat bos, zonder iets of iemand om ons heen.
Leopold zei op een gegeven moment, we moeten gaan rijden, want a moving target is hard to hit.
A moving target is hard to hit. Nou goed, en ik startte de motor en wij rijden keihard door dat bos. Eerst de beste dorpje zijn we op het plein onder een lantaarnpaaltje. We hebben die auto neergezet, het bonkend hard. En hebben we. Ze hebben proberen te slapen. Naakt. In het midden van het dorpje. hebben we gewacht. En toen het licht werd. Toen dachten we: wat moeten we hier? We hebben helemaal niks meer. Echt alles achtergelaten.
Overlegd en toen besloten om toch maar terug te gaan. Ook om te zien wat daar dan aan de hand kon zijn geweest.
En we hebben dat plekje weer gevonden. En er was niets gebeurd, helemaal niks. Alles stond er nog.
Er was gewoon niks aan de hand. We hebben de spullen in de auto gepakt, zijn weggereden. En besloten, wij gaan nooit meer vrij kamperen. Never.
Ik heb nog de hele vakantie door, heb ik nachtenlang banend in het zweet wakker geworden.
En ik heb nog de hele reis, iedere keer als we wegkwamen en terugkwamen bij het tentje, gedacht, nu zit er een briefje op de tent van die mensen. Van, we komen er nog aan, maar we laten jullie nog even.
En uiteindelijk zijn we ook in New York gekomen. En hebben we in allerlei platenzaken hebben gezocht naar die muziek. Hebben we het ook voorgezongen, heel dom, bij zo'n toonbank. Do you know the song Here We Go Again?
Ja, Here We Go Again.
Maar ik heb dat nummer nooit meer teruggevonden.
Misschien bestaat het nummer wel helemaal niet.
Chris.
Ja, wat is er?
Bestaat niet. Oh, bestaat niet, kennen we niet.
Precies.
Want? Nou, wat wij kennen, iemand, Marijtje. En die werkte jaren geleden in een platenzaak.
Grootste van Nederland.
Die hebben we uitgenodigd. Ja, Marijtje, zeg het zelf maar even.
Ik stopte een jaar met studeren. En toen ging ik bij een muziekzaak op de hoek van de Dam en de Kalverstraat werken. En ik had dus heel vaak bij mij op de jazz blues afdeling, had ik inderdaad mensen die liedjes kwamen zingen. Ik kan me zelfs herinneren dat er één keer een man was en die deed een heel combo in zijn eentje. Een hele grote Amerikaanse man. Die zei, and it goes something like this. En die begon toen zo'n hele chat sessie in zijn eentje. Eerst de bas. En daarna overheen een hele drumstel en een keyboard. En het was een sessie en ik stond met mijn collega Tim met onze mond open te luisteren. En aan het eind moesten wij heel treurig zeggen, sorry, we just don't know what it is. En dus dat gebeurt vaak hoor, bij muziekwinkels. Maar ik weet niet of dat nu natuurlijk nog zo is. Of er nog zoveel gezongen wordt bij kassa's van ik zoek dat nummer.
Goed, als er iemand is die ons aan het nummer zou kunnen helpen, dan is het...
Ja, dan is het Marijtje.
Nou, we hebben er dus, Chris, bij de montage uitgenodigd.
Oké, we zitten nu achter mijn computer en ik heb even het stukje van Leopold klaarstaan, waar die dus dat nummer even zingt, Marijtje. Komt-ie.
Hoe ging het? Als je het zou na moeten doen nu. Het zit nog steeds in je hoofd.
Ja, het zit nog steeds absoluut in mijn hoofd. Dat is 26 jaar later, 27 jaar later, zit dat nog in mijn hoofd, ja. Here we go again. Absurd dat ik dit sta te zingen. Maar het was zo eng.
Ja, het is niet heel veel, hè?
Ja, ik weet wel op welke collega's van welke afdeling van de muziekwinkel ik even wil benaderen. Ja, we moeten gaan zoeken. Ik vind het wel leuk.
Vindt Marijtje het nummer?
Of bestaat het niet?
En als het bestaat, hoe gaan Leopold en Helene hierop reageren?
Hoor het allemaal.
Aan het eind van Man met de microfoon, aflevering 9 met als thema muziek. In het wijkje bij de Randweg, waar veel jonge gezinnen komen wonen, gaat de telefoon.
Met Annelies.
Ja, hallo. Ik bel even over Julia.
Ja?
Ik ben haar vioollerares.
Ja, dat weet ik.
Ja, ik bel met een evaluatie.
Oh, fijn. Ja, wij vinden dat Julia zo lekker bezig is. Echt heerlijk.
Ja, ze heeft er inderdaad wel plezier in. Maar waar ik even over wilde bellen is dat...
De methode. U overweegt u toch Suzuki?
Nou, nee, het is meer zo... hoe moet ik dat nou zeggen? Of formuleren? Kijk, elk kind heeft een talent.
Daarvan
ben ik overtuigd.
Ik ook.
En bijna iedereen heeft ook wel talent voor muziek.
Ja.
Maar Julia, dat is een zeldzaam geval waarvan ik denk, nee.
Nee.
Ik heb dit eigenlijk nog nooit meegemaakt, maar ik denk dat Julia niet boven het niveau uit gaat komen dat ze nu heeft.
Maar ze heeft nog nauwelijks een niveau.
Ja, dat bedoel ik.
Maar wat suggereert u nu eigenlijk? Dat ze een ander instrument moet kiezen of zo?
Nou, ik vind het lastig om dit te bespreken, maar ik denk dat Julia, in het belang van iedereen eigenlijk, beter een heel andere hobby kan kiezen. Iets met sport of zo.
Geen muziek?
Ja, ik had nooit gedacht dat ik dit nog eens zou adviseren. Maar Julia moet echt uit de buurt gehouden worden van welk instrument dan ook. Sorry.
Oh, maar ze heeft er wel heel veel plezier in.
Ja. Ja, ik denk dat mensen die in een abattoir werken ook best plezier kunnen hebben. Maar ja, moet je dat willen voor je kind?
Jeetje.
Nou, ik wil wel even positief afronden. Wat Julia heeft is echt heel bijzonder. Ik heb nog nooit gezien dat iemand zo weinig feeling heeft voor muziek. En dat is op zichzelf alweer uniek natuurlijk. Ja.
Oh, ja, nou ja, dan houden we ons daar maar aan vast.
Ja, precies. En ik zou zeggen, hè, ze is nogal groot en stevig en ze heeft flinke handen. Kijk eens naar een rugbyclub bij jullie in de buurt of worstelen. Dat lijkt me ook geschikt.
Oh, nou ja. Nou, dank u wel.
Graag gedaan.
Onder het kleine station zit een muziekschooltje. En daar wordt onder andere lesgegeven in accordeon. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dan die leraar gaan spreken. En dat heb ik gedaan. En dat is Bas, een al wat oudere meneer. En ja, en hoe gaat dat dan? Tenminste, dat vragen mensen wel eens. Ja, ik ga gewoon bij iemand langs. Dan raak ik in gesprek, naar aanleiding van muziek in dit geval. En dan opeens, dat hoor je hier. Tijdens het gesprek.
Nu komt het waarschijnlijk. Hoe is dat gekomen?
Heb ik iets te pakken. En dan gaan we daarop door. En dan pluis ik dat uit. En meestal ga ik dan ook nog een keer terug. En dit is dan het verhaal, getiteld Roemeense liefde. Dit verhaal begint begin jaren 70, wanneer Bas eindexamenkandidaat is en verslingerd raakt aan Bulgaarse en Roemeense volksdansmuziek. En zo begint het.
Dat kwam via de Vondelparkfeesten. In mijn eindexamenjaar ben ik daar geloof ik voor het eerst naartoe gegaan. In de zomer waren daar optredens in het Vondelpark, waar je gratis, hè, open lucht. En dan waren er allerlei buitenlandse ensembles met muziek en dans. En ik was heel erg weg van de Roemeense en Bulgaarse optredens. Ik ben dat programma in de gaten blijven houden. En alles wat daarna kwam aan Pools en zo, dat was allemaal veel minder. Het moest echt dat Roemeens of Bulgaars zijn. Dus dat waren ook mijn eerste grammofoonplaten. En Roemeens, je had die beroemde panfluitist, Gheorghe Zamfir. Dus daar...
Bulgaars en Roemeens. Ik heb trouwens vroeger panfluit gespeeld. Hè? Over Gheorghe Zamfir gesproken.
Ja, oh. Ook les gehad.
Ja, van een Roemeen.
Oh.
Ik sloeg dus ook heel erg aan op die panfluitmuziek van Gheorghe Zamfir, die ze ook gebruikte in Hoogkaterijnen om de junks rustig te houden. Mm.
En dan een dooi naar zeker, want dat is geen Jok de Dooi.
Wat, ja, ik weet niet, maar...
Dooi naar is een heel rustige muziek.
Chris, ja. Ik denk toch dat je even heel kort moet vertellen over jou en, ja, je bent ook een beetje dus nu de man met de panfluit. Ja, leg uit. Nou ja, het schijnt, en ik kan het me ook wel een beetje herinneren hoor, dat ik als klein kind urenlang kon luisteren naar een bandje van Gheorghe Zamfir met dit soort muziek. En toen dacht mijn moeder, misschien is dit wel een muziekinstrument voor hem. Dus ze zei, Christiaan, en wil jij misschien op panfluitles? En allereerst kon ik me dat bandje niet meer herinneren, dus ik wist niet precies waar ze het over had. Bovendien verstond ik palmfluit. Dus ik dacht, het is iets met een palmboom. Dus toen ik voor de allereerste keer naar panfluitles ging, wist ik helemaal niet wat voor instrument er zou verschijnen achter de deur waar we aanbelden. Ah, dat een beetje? Ja, nou, ja, heel goed. En wat heb je eraan overgehouden? Ah ja, nou ja, het enige is dat ik dus heel goed op colaflesjes in een café kan panfluiten. Oké, nou, laat maar even horen. En dan lager, hè? Oké. Ja, en bedankt. Oh, want we gaan weer verder met het verhaal van Bas.
Oké.
Nadat de 19-jarige Bas kennis had gemaakt met de Roemeense en Bulgaarse volksdansmuziek, gaat het heel snel. Hij stopt met hobo spelen, begint een eigen volksdansgroep en leert al een beetje Roemeens. En wanneer zijn ouders dat ontdekken, nemen zij mee op vakantie naar Roemenië om te wandelen. En dan is daar die bewuste wandeldag met dat groepje van vier.
Op die berghelling in een bos op weg naar boven. Mijn ouders waren al teruggegaan, want die vonden, en ik wilde nog een stukje verder. En ik zag dat groepje van vier mensen daar op het pad. Drie jonge vrouwen of meisjes en één wat dikker kabouterachtig mannetje. En zij stond met de rug naar me toe, midden op het pad, en draaide zich om toen ik vlak achter haar was. En ik was onmiddellijk getroffen van Jezus, wat een knappe, wat mooi, hè?
En dat is Lucia.
Donker, zwart, lang zwart haar en een beetje driehoekig gezichtje.
Het viertal heeft een transistorradiootje bij zich waar muziek uitklinkt. En als Bas passeert, herkent hij het nummer en raakt met ze in gesprek.
Ik wist de naam van de zangeres. Dus ik geloof dat het Maria Butachu was of zo.
Bas maakt indruk op het groepje omdat hij met zijn basale Roemeense kennis ook nog het nummer weet te vertalen. En samen lopen ze naar de top.
Er was een gebouwtje daar op de top van die berg en een ezeltje, weet ik nog. Maar ook zo'n houten schragentafel. En zij pakte van alles uit wat ze in hun rugzak hadden en ik moest vooral mee eten. Ik werd steeds aangespoord en maninke, eet. En toen heb ik, op een gegeven moment ben ik bij haar neergeknield en heb ik gevraagd, mag ik je een keer omhelzen? Want ik dacht, dat geen één meisje wil dat met mij, maar als ik het netjes vraag, dan staan ze het misschien toe. Want ik denk, dat vindt een meisje niet leuk, maar misschien denkt ze, ach nou ja, we zien elkaar nooit meer en wat kan dat voor kwaad?
Maar het mocht.
Het mocht en ze is dus meegelopen samen met een zus. Maar die zus die was zo taksvol om bij de bosrand rechtsomkeer te maken. Dus wij zijn in het donker, in het halve donker. Ja, donker was al zo'n beetje wat verder die bergen afgedaald. En hebben toen even een klein vrijpartijtje gehad daar in het natte gebladerte. Dus dat was inderdaad een kus waar ik ook niet op gerekend had.
En dat was de allereerste keer eigenlijk?
En dat was de allereerste keer. Tussen ons, maar ook voor mij. Op zo'n manier had ik nog nooit een meisje aangeraakt.
De volgende dag ontmoeten ze elkaar weer, maar dan bij de ouders van Lucia. En ze geeft hem een boek vol poëzie cadeau. En eenmaal weer thuis in Nederland schrijft hij haar een brief. En tot zijn grote vreugde stuurt ze er een terug.
In de eerste brief die ik van haar kreeg, liet ze al merken dat het heel bijzonder voor haar was om een brief van mij gekregen te hebben. Als een kostbaar kleinood bij zich gehouden en met opzet nog niet opengemaakt en zoiets, schreef ze de allereerste keer.
Er volgen nog vele brieven en langzamerhand ontstaat het idee om elkaar weer te ontmoeten. Maar Lucia kan natuurlijk niet onder het regime van Ceausescu Roemenië uit. En dus moet hij naar haar toe komen. En dat kan, want zijn ouders gaan weer op vakantie naar Roemenië en zetten Bas af in het dorpje van Lucia om hem 2 weken later weer op te komen halen. En eigenlijk mag je ook niet logeren bij iemand, maar omdat de vader van Lucia een vooraanstaand persoon is in het dorp, wordt het door iedereen door de vingers gezien. Enige vervelende is dat Lucia in de weken voor het bezoek is opgeroepen voor militaire dienst en iedere ochtend heel vroeg naar de stad Sibiu moet afreizen en pas laat in de middag weer thuis is.
Ik ging elke keer naar de station, ging ik ophalen en zo aan het eind van de middag. En dan liepen we naar huis, misschien wel eens hand in hand, misschien ook niet. En dan was zij back af. En de eerste dagen zat ze dus dat militaire kostuum te verstellen, omdat dat veel te groot voor haar was. En latere dagen zat ze voor de tv, waar je de boertjes en boerinnetjes met hun volksdansen zag. Want het was een en al folklore op die televisie. En ja, dat vond ik toch niet zo leuk, want daar was ik niet voor gekomen.
Maar waarom deed ze dat dan?
Maar ja, ze was moe, ging ook vroeg naar bed. Soms zonder mij een teken te geven dat ze verdwenen was.
Maar zei ze nog sorry of?
Nee.
En dus zat Bas overdag zonder haar op de boerderij.
Ik stond op en ik zat dan 's ochtends op dat erf zat ik mijn Russische grammatica te leren die ik bij me had voor de zekerheid en waarvan ik gehoopt had dat ik er niet aan toe zou komen, maar ik deed eigenlijk niks anders daar. Ik maakte mee hoe dat vrouwtje, die moeder van haar, zo'n gebogen hoofddoekvrouwtje, hoe die met een kip achter de schuur verdween en dan luid gekakel en wat veertjes die in het rond vlogen en even later dan. Een uurtje later was de soep voor mij klaar met vetoogjes en zo. De chorba, de kippensoep. Ja, dat stelde ze me in het vooruitzicht. In het weekend zouden we een wandeling gaan maken. Maar dat bleek toen een groepswandeling te zijn met een heel stel jonge lui. Dus dat was ook weer niet erg romantisch. En na een dag of wat besloot ze maar helemaal naar Sibiu te gaan. Want dat heen en weer reizen was zo belastend.
Maar een heel streng iemand zou zeggen dat ze je dan niet zo leuk meer vond.
Zij zelf hield vol van wel.
Maar als ze niet heel
en af en toe
enige affectie is.
Af en toe kreeg ik daar wel tekenen van ook.
Een teken van affectie.
Ja.
Wat is een teken van affectie?
Nou, dat ze 's ochtends heel vroeg... dat is om 5 uur 's ochtends even mijn kamer binnenkomt en me eventjes een knuffel geeft voor ze weggaat. Dat is één keer gebeurd. Terwijl ik de rest van de dag verder dan alleen moest zien door te brengen weer. Nou, het eindigde ermee dat er nog iets was waar ik hoop op had. We zouden dan toch nog met z'n tweeën een wandeling maken. Maar dan moest ik ergens bij een rivier in een tentje wat ik had op haar wachten. Dus toen heb ik ook eindeloos zitten wachten en het was heel slecht weer, het was regen. En ik steed mijn hoop en er kwam niemand. En wat bleek toen, dat Lucia had gedacht van, nou, hij begrijpt wel dat het niet doorgaat met die regen. Dus ze was niet gekomen.
Degene die uiteindelijk komen zijn zijn ouders, want de vakantie is voorbij. En die avond zien ze Lucia nog wel in de stad, maar dan reizen ze weer door naar Nederland. En het gekke is, dan pakken ze hun briefwisseling weer op. En dan is hij weer net zo romantisch als daarvoor. En dan, in de loop van het jaar, krijgt hij een paar brieven met de volgende strekking.
Ze kreeg kennis aan een knul daar die wel wat in haar zag. Dus tot dan toe was het gewoon Romeo en Julia geweest en de rest van de wereld bestond niet. Had ik het idee, of dat waar is, weet ik niet. Maar op een gegeven moment kwam toch de aap uit de mouw dat ze getrouwd was. En dat was een ceremonietje van niks waar ze bijna meteen spijt van had. Maar toen zat ze aan hem vast.
Al snel stuurt ze brieven hoe ongelukkig haar huwelijk is. En ze dringt er bij Bas op aan dat hij bij haar langskomt.
Nou, dat was natuurlijk balsem op mijn jonge gekwetste ziel. Want in Nederland liep ik het ene blauwtje naar het ander.
En dus schrijft hij haar dat hij naar haar toe komt. En hoewel hij geen geld heeft, verzint hij toch een plan om de reis te bekostigen.
Ik heb mijn hobo verkocht.
Na een lange reis vol vertragingen komt Bas aan bij de woning in de stad waar ze nu woont.
En er werd na mijn geklop en gebel werd er uiteindelijk open gedaan, midden in de nacht. En ik werd binnengehaald en verwelkomd met thee en koffie en wat ik maar wilde eten en drinken en zo.
Maar wie deed er open?
Ja, zij en haar man.
Die man wist ook dat je kwam?
Ik denk dat hij het niet wist, want zij had mij van het station willen afhalen. Dus dat liep helemaal mis. Lucia heeft, wat daarvan waar is weet ik niet, maar die heeft gezegd of geschreven na de hand dat ze echt niks door hadden en dat ze dachten dat het gewoon een soort beleefdheidsbezoekje was.
En toen een paar dagen en toen... Had je dan wel tijd met haar alleen?
Nauwelijks.
En er gebeurde ook weer niets?
Nee.
Geen kus nog eraf?
Nou, dat nog wel, maar meer en meer niet.
En toen, na een paar dagen?
Ja, een dag of 8, geloof ik, ruim een week, heb ik het eruit gehouden.
En toen ben je met de trein terug?
Ja, van dit wordt niks.
Wanneer is het afgelopen, eigenlijk, het contact?
Nou, het is een beetje als een nachtkruis uitgegaan uiteindelijk, maar...
Na een paar jaar? Of zo?
Nee, na een paar decennia.
Je hebt nog decennia lang met haar geschreven?
Ja. Ook als we heel lang niks van elkaar hoorden, als we een jaar niks van elkaar hoorden, we pakten het zo weer op.
In de loop der jaren heeft Bas weinig succes op het liefdespad. Lucia blijft getrouwd, krijgt 2 kinderen en wordt oma. Bas herinnert zich nog de laatste brief die hij stuurde in 2009. 36 jaar na hun eerste ontmoeting in 1973.
Ik heb er nog vragen gesteld over 1974. Van hoe het mogelijk was dat zij zo weinig aandacht aan mij besteden. Daar heb ik wat dingen over gevraagd en sindsdien nooit meer wat gehoord. Dus ik denk dat ze daar niet zo blij mee was.
Chris, met Leopold. Gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuwjaar.
Dat op de
zou kunnen dat ik het nummer heb.
Dat is wel heel bizar.
Nou, we kunnen straks even naar je toe komen.
Helene.
Nee, ik durf niet. Ik wil dit nummer geloof ik nooit meer horen. Als het het is.
Ik wil het horen, Chris Kopp.
Ja, ik zal nog even zeggen. Het is dus Marijtje. Die heeft gewerkt bij die platenzaak. Ja. En die heeft een collega gevonden. En ze hebben op drie dingen gelet. Het moet voor 1991 gemaakt zijn. Het liefst vlak daarvoor. Ja. Dat is dit nummer. Ja. Het moet behoorlijk heftig zijn. Ja. Dat is dit nummer.
Ja.
En het nummer heet Here We Go Again.
Niet waar.
Nou, we gaan
ik vind het echt gewoon een beetje spannend.
Het is ook het einde van een mysterie. Als dit het nummer is, dan is het verhaal afgelopen.
Dat is ook wel goed.
Dat is ook wel goed. Dan hoef je het ook nooit meer te vertellen. Kom maar.
Dit moet het zijn.
Ja.
Dit moet het gewoon zijn. En dit is echt keihard.
Ja, en, wat gaat er dan gebeuren? Here we go again. Wat dan? Wat de fuck gaat er gebeuren? Bos.
Het is hem. Het is heel naar. Waarom wordt deze muziek gemaakt, jongens? Ik lag weer in dat tentje.
Ga je het ooit nog een keer luisteren?
Nee. Leopold, ik ga het nooit meer luisteren.
Nee.
Jij gaat het ook nooit voor mij opzitten.
Nee, ook niet 's nachts. Nee.
Ik wil ook niet dat je het ons opstuurt, Chris. Nee, ik wil dit gewoon niet meer. Dit is klaar. Dit is nu een afgerond verhaal.
Ja.
En dit was hem alweer, aflevering 9 van Man met de microfoon. Meegewerkt hebben deze keer Paulien Cornelissen, Cecile Heuier en Hans Leendertsen. En heel veel dank gaat uit naar Marijtje van Amersfoort, die het nummer heeft weten te vinden van Leopold en Helene. Samen met haar collega Steef, die inmiddels in Groningen woont. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door de Koffie Company en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. En blijf reclame maken voor Man met de microfoon. Koop een clubkaart, ook hartstikke leuk. Want ik geloof dat ik nog misschien wel 100 afleveringen wil maken. Dan weet je dat alvast. Oh ja, en sinds kort is er ook altijd nog iets na. Luister maar.
We willen ermee wakker.
Ik vind het nu, het is nu niet overdag, maar ik vind het wel een eng nummer.
Ja, het komt ook omdat we hier zijn.
Maar even concluderend, dit is het nummer.
Dat ga ik niet zeggen.
Dat zou je wel willen.
Even serieus.
Een itempje, hè? Volgens
mij
was het
wel
niet.
Nee, dat klonk toch anders. Het was een Duits nummer. Here we go again.
Je kent weer. Wieder einmal.
Wir machen es wieder.